Iedereen heel hartelijk welkom op deze lezing met als onderwerp middeleeuws geloof in demonen, wereldbeheersers en engelen. En ik heb heel lang over nagedacht van wat voor titel wil ik nou geven over een onderwerp waarin ik zeg ik wil praten over de geestelijke dingen. Ik wil inderdaad spreken over engelen en in demonen, over de onzichtbare wereld. Maar wat moet je dan op een poster plakken? Het moet ook natuurlijk iets pakkend zijn en het moet ook makkelijk leesbaar zijn. Want als je met de auto rijdt en je rijdt 45 km per uur, dan flits je zo langs een poster. Dan dacht ik, nou laat ik maar de grote letters middeleeuws geloof erop zetten. En daar zal ik dan ook wel mee beginnen. Het bestaat eigenlijk uit twee delen. Ik ga iets vertellen over de achtergronden. De achtergronden van geloof in geestelijke entiteiten. Ik ga iets vertellen over het oude Griekenland, over mythologieën, over goden, over afgoden, godinnen. En natuurlijk kom ik daarna uit de Bijbel. En wat zegt de Bijbel daar nu van? Want in deze tegenwoordige tijd zou je toch zeggen, wie gelooft er nou toch in boze geesten, in demonen? Dat is toch te gek voor woorden als je in deze moderne tijd in dat soort dingen zou geloven. Nou, je staat er verbaasd van te kijken waarop de westerse beschaving gebaseerd is. En dat wil ik ook aantonen in het eerste deel van de lezing. Ik kan je dit zeggen, we zijn er eigenlijk met de paplepel zijn we daarmee opgegroeid. En als we praten over middeleeuws geloof, als iemand tegen je zegt, je hebt middeleeuws geloof, dan zeg je eigenlijk van, nou ja, je bent toch wel een vreemd iemand, je bent wereldvreemd. Want middeleeuws geloof, dat is geloof in sprookjes, in heksen, in toverkollen, boze geesten, engelen, als die nog wel bestaan. Nou, de middeleeuwen, die hebben geduurd zo grofweg tussen 500 na Christus tot ongeveer 1500 na Christus. En daarvoor zegt men, dat is dan de oudheid. Die grens ligt ongeveer bij het einde van het West-Romeinse Rijk, dat eindigde in 476 na Christus. En in de middeleeuwen was het ook zo, er werden een heleboel praktijken werden daar gedaan op het gebied van het occultisme. Waarvan iedereen nu zegt van nou, het zal wel niet waar zijn. En het geloof, het Rooms-Katholieke geloof, wat er toen in die tijd was, dat was ook doorspekt van allerlei heidense componenten. En tegenwoordig is het dus zo dat een heel groot deel van dat Rooms-Katholieke geloof, dat is er niet meer. Maar restanten zijn er nog zeker wel. Dus een verbondenheid tussen het christelijk geloof en heidendom is wel degelijk nog terug te vinden in het Rooms-Katholicisme. Ik heb daar laatst ook een lezing over gehouden. Bijvoorbeeld het feit dat er in het Rooms-Katholicisme is Maria en het kindje Jezus staat in een heleboel dingen centraal. Nou, als ik je nou vertel dat er 10 andere religies zijn, ook van een moedergodin met kind, dan begrijp je natuurlijk wel dat de Rooms-Katholieke geloof niet op zichzelf staat. Dus er zijn een heleboel heidense invloeden zijn er eigenlijk binnengekomen. Toen op een gegeven moment Jezuïeten in China kwamen, toen hoorden ze van een godin Mingzhou, ook met kind, en ze hebben verbaasd staan te kijken naar de afbeeldingen die zo sterk leken op Maria en het kindje Jezus. Ik wil daarmee aangeven dat ook het christelijk geloof, want dan heb ik eigenlijk nog meer over het Rooms-Katholieke geloof, dat daar al iets, zeg maar, in is geslopen, wat ook bij de heidenen zo is. Een heleboel feestdagen die de Rooms-Katholieke Kerk heeft, dat is ook een verbintenis met andere religies. En ik kan me zo goed voorstellen, dat als iemand dat hoort en ziet en leest, dat die denkt van, is het christelijk geloof nou niet ook één pot nat met alle andere religies die er zijn? Dat is ook een statement die je ook heel vaak hoort, van alle godsdiensten zijn gelijk, allemaal zijn ze toch corrupt, is het niet goed? En ik moet je helaas zeggen dat ook als het gaat om het Rooms-Katholicisme, maar ook als het gaat om het christelijk geloof, althans wat er daarvoor moet doorgaan, dan zie je dus hoe corrupt het soms is. Dat is gewoon zo. Is dat triest? Ja, het is in en in triest. Omdat ik zelf geloof dat wat de Bijbel zegt, dat waar is. En als je dan leest hoe het Rooms-Katholicisme, maar ook alles wat een christelijke naam heeft, zich zo ontzettend heeft misgaan in de loop van de eeuwen. Als ik u nu aan vertel dat ongeveer, nou wanneer was eigenlijk de Franse Revolutie, dat was geloof ik het eind van de 18e eeuw. Tot dan was er dus een heersende kliek van de adelheid en de geestelijkheid. Dat had het in heel Europa te zeggen. Als je dus van adel was, dan kreeg je ook een mooi baantje als abt of als bisschop of nou ja, noem maar op. Het had dus niets meer met geloof te maken. Het was eigenlijk een politieke kliek. En de aanleiding van de Franse Revolutie is ook dit. Het was zo tot aan het bot toe was het eigenlijk corrupt. Men zegt ook wel dat toen de verlichting is begonnen. Nou ja, verlichting. Weet je wat de definitie van verlichting is? De definitie van verlichting is, althans dat zegt men, dat is eigenlijk dat je niet meer gelooft wat een geestelijke zegt en jou leert wat geloof is of wat God, of wie God is, maar dat je alles beredeneert met de reden, met je verstand. Ja, nou ja, maar geestelijke dingen kun je niet beredeneren met je verstand. Maar ik kan je wel zeggen, als ik toen in die tijd geleefd zou hebben, ik misschien ook zou zeggen van, geef mijn portie maar naar Vicky. Als dat het geloof moet zijn, als dat God is, als dat rechtvaardigheid is, dan ben ik het er niet mee eens. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat er een soort revolutie heeft plaatsgevonden, waardoor men eigenlijk het geloof heeft afgezworen. En dan wel het geloof van het Rooms-Katholicisme, hè? Want ja, de Rooms-Katholieke Kerk, ja, die was natuurlijk heel prominent aanwezig. Maar de reformatie was toen ook al geweest. En ook de reformatie is niet helemaal vrij geweest van invloeden vanuit het heidendom, mag ik wel zeggen. Toen de Franse Revolutie kwam, toen ontstond er een, ik denk dat dat omstreeks 1792 is geweest, een tijd van het terreur. Nou, dat is een woord wat wij heel goed kennen, hè, terrorisme. Dat staat ook zo in de geschiedenisboeken, dat verzin ik dus niet. Maar de terreur is dus de periode ook van de Franse Revolutie, waarbij heel veel mensen onder dat scheermes kwamen, hoe heet dat, de guillotine. Er zijn heel veel mensen die toen hun hoofd hebben verloren. En dat bedoel ik niet geestelijk, maar dat bedoel ik letterlijk. Met zo'n terreur was het dat als je niet eens was met ze, of als je ook maar riekte naar iets wat nog met de oude kliek te maken had, dan ging je onder het mes. Dan ging je onder het mes. En tenslotte is degene die de guillotine uitgevonden heeft, is zelf ook eronder gekomen en ook gedood. Het is een vreselijke tijd geweest. En toch zegt men dat dat te maken heeft met de verlichting. Nou, eigenlijk is het zo, je bestrijdt kwaad met kwaad. Want er is ook in godsdienst heel veel kwaad. Maar dan heb ik het wel over een godsdienst die niet echt afkomstig is van God, de schepper van hemel en aarde. En ik denk dus dat als je ook nu kijkt, er is heel veel kritiek bijvoorbeeld op de Rooms-Katholieke Kerk, kindermisbruik, ik kan het zo gek niet bedenken. Ze komen dus in de kranten, in de media, op een manier dat je denkt van, je schaamt je toch dood als je jezelf christen noemt en je ziet dat allemaal gebeuren. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, want dat is natuurlijk op geen allerlei wijze goed te praten. En toch zijn dit nog de restanten van wat ooit vroeger ook zo is geweest. En ik kan je ook zeggen dat in de vroege middeleeuwen, was het ook in het Vaticaan, daar kon je echt een feestje bouwen. Wat ik zeg, dat zou het niet uit mijn duim, dat kun je gewoon in de geschiedenisboeken lezen. Dus er is een heleboel ongerechtigheid en ik kan me voorstellen dat heel veel mensen een aversie hebben met alles wat met geloof te maken heeft. Daar moet je ook reëel in zijn, dat is gewoon zo. Het is juist de bedoeling dat als je echt een echte christen bent, dat je dus in woord, maar ook in daad laat zien wie God is. En hij is in de eerste plaats een God van gerechtigheid. Hij is een God die ook van mensen houdt, maar hij is in de eerste plaats een God van gerechtigheid. En als je ziet wat christenen doen, of die mensen die zich zo noemen, dan is dat verre, maar dan ook verre van wat gerechtigheid in werkelijkheid is. Dus nogmaals, als je zegt van iemand heeft een middeleeuws geloof, dan is het eigenlijk een geloof, is het eigenlijk bijgeloof. Misschien moet ik dat zo zeggen. Dat is bijgeloof. Dat is fantasie. Mensen, en als je dan ook iets uit de geschiedenis leest in die tijd, dan zie je ook dat de mensen in de meest vreemde dingen geloven. He, ik hoef maar te denken aan de vervolging van de heksen. Dan werden ze gewogen en als ze dan te licht bevonden werden, dan werden ze gedood of ze werden gebonden en wel in het water gegooid. En als ze dan konden zwemmen, dan waren ze een heks. En als ze niet konden zwemmen, dan waren ze geen heks. Maar het is jammer, dan waren ze al dood natuurlijk. Maar begrijp je dus, dat soort dingen, nou mag je niet zeggen dat in al de middeleeuwen zo is geweest. En dat iedereen in die middeleeuwen zo dacht. Want dan maak je een karikatuur van de middeleeuwen. Maar dat is wel wat boven komt drijven. En dat is de reden waarom ik de naam van de lezing het middeleeuws geloof heb gebruikt. Ik wil dus ook laten zien van, en hoe is het nou met dat middeleeuws geloof, maar ook het geloof in de oudheid, het geloof in engelen, in boze geesten, is dat nou van alle tijden geweest? Of is dat alleen maar van de middeleeuwen? Ik kan het nu al verklappen, het is van alle tijden geweest. Het is van alle tijden geweest. En ook onze westerse tradities en filosofieën zijn gebaseerd op mensen of filosofen die geloofden in goden en afgoden. Die geloofden in demonen, die geleidegeesten hadden. Ja, dat is toch verschrikkelijk, zou je zeggen. En toch zeggen wij, en ook de wetenschappers, die zeggen, ja, maar onze westerse traditie is gebaseerd op Socrates en op zijn leerling Plato en in dienstleerling Aristoteles. Nou, dus één naam, Aristoteles. Maar dat zijn allemaal mensen die geloofden in goden en in demonen. Van Socrates is bekend dat hij een geleidegeest had. Maar daar kom ik straks even op terug. Ik wil even nog even terug naar deze tegenwoordige tijd, vorig jaar oktober. Toen kwam bij de Moraalridders, kwam ene meneer Henk Vreekamp. Dat is een theoloog uit de Nederlands Hervormde Kerk. En die werd geïnterviewd naar aanleiding van het feit dat men in Urk, waren kinderen bezig met glaasje draaien. Was het niet Dick Post geloof? Die is daar toen vermoord door andere kinderen. En toen mocht hij als theoloog en als gelovige vertellen iets over demonen. Ik raad het je aan, kijk eens op YouTube, Henk Vreekamp, Moraalridders, en dan kun je het zelf even zien hoe dat is. Ik heb met stijgende verbazing heb ik het aangehoord wat deze man allemaal zegt. 1. Hij weet niets van demonen, hij zegt er ook heel weinig over. En hij vertelt dat zijn overgrootvader een tovenaar was die witte muizen kon toveren. Ik denk, ja, dat moet je vooral gaan vertellen. Dat is koren op de molen van iedere wetenschapper en iedere atheïst als je dat gaat vertellen. Maar hij geloofde dus wel in die geesten, maar hij kon niet duiden. De Bijbel kwam er ook niet aan te pas. Wat nou boze geesten zijn? Of wat nu engelen zijn? Dat kwam er gewoon helemaal niet uit. En dus komt er ook niet uit waarom dus met dat glaasje draaien. Iedereen weet trouwens wat glaasje draaien is, of niet? Kun je zeggen, ja, draaien met een glaasje. Oké, ja, zoiets is het wel. Maar dat is eigenlijk een soort een Ouija-bord, zeg maar. En waarbij je dus geleid door een geest antwoorden krijgt op de vragen die je aan die boze geest stelt. Dat is in principe glaasje draaien. En heel veel mensen geloven daarin. En ik geloof er ook in. Maar het gaat erom van, wat gebeurt er dan als je gaat glaasje draaien? Roep je dan echt boze geesten op? En bestaan die dan? Of zijn dat spoken? Is er een verschil tussen een spook en een geest? Nou ja, spoken heb je allemaal in van die strips die je leest, hè, en cartoons, komen spoken tegen. Dat zijn denkbeeldige entiteiten. Maar er bestaan natuurlijk boze geesten. Daar kom ik straks natuurlijk wel even op terug. Maar dat is inderdaad zo gevaarlijk kan het dus zijn, wanneer je dus op een naïeve wijze, met een spelletje, boze geesten oproept. Bestaan ze? Ja, ze bestaan. Ze zijn heel reëel. En er zijn heel veel mensen die er ook in geloven die helemaal niet christen zijn. En er zijn ook heel veel mensen die erin geloven die gewoon wetenschappers zijn. En er zijn ook heel veel mensen die daarin geloven omdat ze ervaringsdeskundigen zijn. Maar wees wel voorzichtig als je ervaringsdeskundige bent. Dat betekent dus dat je boze geesten tegenkomt. Maar Henk Vreekamp kon niet uitleggen wat dat nou voor entiteiten waren. En op een gegeven moment zei hij van, nou, en dan wil ik een antwoord geven als theoloog. En dan denk je, nou komt het. Nou, dan komt het nog niet. Hij heeft geloof ik 1 keer het woordje duivel genoemd. Maar ja, wat voor beeld heb je dan van de duivel? Wat is nou een duivel? Is dat nou een zwart mannetje met horentjes en een pijlstaart? Die ergens met een drietand in de hel mensen in het vuur staat te scheppen. Wat is dat dan? Waar komen ze vandaan? Waar komt de duivel vandaan? Daar hoop ik ook vanavond antwoord op te geven. Ik wil niet te ver doorgaan over dat glaasje draaien. Als iemand daar iets over wil weten, wil ik aan het eind van de lezing daar wel iets over roepen. Waar het mij alleen maar om gaat, is dat zelfs dus ook bij theologen er helemaal niet een vast omlijnd beeld is vanuit Gods woord om uit te leggen van, hé, maar wat is dit nou toch? Bestaan die boze geesten? Waar komen ze vandaan? En als er engelen zijn, hebben ze vleugels? Hebben ze 4 vleugels? 6 vleugels? Niet dat dat zo interessant is. Maar is een demon ook hetzelfde als een engel? En wie is dan, als de Bijbel praat over de Satan, wie is dat dan? En wat voor engel is dat? En hebben die entiteiten invloed op jou en op mij? Kunnen ze jou kwaad doen? Of niet? Of valt het allemaal wel mee? Nou, dan komen we dus weer terug bij Socrates. Want Socrates, die had dus een daimonion, zoals ze dat heette. Een boze geest. Maar als je kijkt in de Griekse context, dan kon het ook een afgod zijn, een halfgod. Een soort messenger tussen de goden en tussen mensen. Dus het had verschillende betekenissen. Derek Prins, die een boek heeft geschreven over de boze geesten. En die man die is niet alleen is die filosoof, maar hij is ook een taaldeskundige op het gebied van Grieks. En die zegt het volgende. Hij zegt, een daimonion is de laagste boze geest. Dus hij heeft de laagste rang. Dan is er een daimon. En die daimon, dat is eigenlijk de tussenschakel tussen de theoi, de goden, en de laagste demonen en de mensen. Een soort wereldbeheerser, zeg maar. Maar hij gaf toe, hij zegt, ik weet er eigenlijk te weinig van af. Terwijl hij prachtige boeken heeft geschreven, hoe je demonen zou moeten uitdrijven in de naam van Jezus. Het is echt een heel mooi boek wat hij daarover geschreven heeft. Maar het is vaak onduidelijk, hoewel de Bijbel daar wel over spreekt, hoe nou die hiërarchie is. En wie zijn ze eigenlijk? Wat voor invloed kunnen ze uitoefenen op jou en mij? Zijn ze sterker dan ik en dan jou? Hoe is de verhouding? Moet ik bang voor ze zijn? Nou, we weten allemaal, als het gaat om Griekenland, dat we daar nog maar even blijven. Er waren ontzettend veel goden. Ik heb me laten vertellen dat de godengalerij in Griekenland bestond uit 450 goden, godinnen en halfgoden. Dat is nogal wat. En de meeste hadden ook nog een tegenhanger bij de Romeinen. Soms hadden ze bijna dezelfde naam. Bijvoorbeeld Apollo is een Romeinse god. En Apollon was dus de Griekse tegenhanger daarvan. En soms hadden ze een totaal andere naam. Maar ze hadden dus eigenlijk dezelfde functie, alleen maar dat is een andere naam. In dezelfde godengalerij die ze dus hadden. En we weten ook allemaal, Egypte heeft een godengalerij. En zo is er ook een mythologie uit Scandinavië. Je kan het zo gek niet verzinnen. En al die goden komen weer, ze hebben ergens linken met elkaar. Dan ga je soms afvragen, in hoeverre zit daar een werkelijkheid achter? Zit daar een waarheid achter? Ik denk, nou, Derek Prins zegt van, we moeten wel uitkijken, want de mythologieën die er zijn, dat zijn eigenlijk, hij zei niet dat het lachspiegels waren, maar hij zegt, het vertekent het beeld van de werkelijke geestelijke wereld. En daar ben ik het wel met hem eens. En toch zal ik hier zo meteen ook iets vertellen, ook over Atlantis en dergelijke, om jullie een beeld te geven van waarop ook onze westerse traditie op gestoeld is. Het is dus niet zo dat onze westerse traditie vrij is van het geloof in goden en godinnen. Socrates, nou, dat was een van de grootste filosofen. En er staat ook, lees het maar of je het nou in Wikipedia of in de encyclopedie, dat maakt niet uit, het is allemaal hetzelfde. Dan zie je dus dat Socrates en Plato en ook Aristoteles, dat wordt beschouwd als het fundament van de westerse filosofieën. Dat is nogal wat. En die Socrates had een geleidegeest. Iedereen weet ook wat een geleidegeest is. Een geleidegeest is een geest die jou persoonlijk leidt, die je waarschuwt voor gevaar, die je adviezen geeft. Later hebben de geleerden, of vooral de westerse filosofen, gezegd, nou ja, het is een soort, hij is tot een hogere bewustzijnsniveau gekomen. Een soort vergoddelijking. Dan denk ik, nou, dan ga je behoorlijk naar de Oosterse filosofieën toe en de Oosterse godsdiensten. Weet je wel, alsof je dan een soort ruimere blik krijgt en dus in de toekomst kan kijken. Nee, die geleidegeest die is dus gekoppeld en die neemt eigenlijk de plaats over van wat een christen zou moeten hebben, namelijk de leiding van de Heilige Geest. In dit geval heb je dus een demon die jou geleidt. En die Socrates had er zo een. Deze Socrates, die dus wordt gezien als de basis ten aanzien van zijn filosofieën van de westerse traditie. Ik vind dat nogal wat. Hij geloofde wel degelijk dus in boze geesten. Hij werd overigens, ik weet niet of jullie het weten, in 399 na Christus werd hij ter dood veroordeeld door een tribunaal. En wat was de aanklacht? Hij geloofde niet of wilde niet dienen onder door de overheid gesanctioneerde goden, maar hij had zijn eigen goden. En dat mocht niet. En dus moest hij ter dood veroordeeld worden. Er zijn 500 mensen die dus over hem geoordeeld hebben. Met een verschil van 30 is hij veroordeeld. Dus dat is een vrij klein verschil op 500 natuurlijk. Hij is dus de dood veroordeeld tot gifbeker. En hij wilde dus niet terugkomen op zijn woorden. Maar hij geloofde ook in goden. Alleen hij diende niet de goden in Griekenland. Dat wilde hij dus niet. Geloofde hij er niet in? Ja, wel degelijk wel. Als je dus ziet wat zijn, hoe zal ik het zeggen, zijn verdediging is geweest bij dat tribunaal. Dan haalt hij dus Zeus aan en Hera, de vrouw van Zeus. Die haalt hij allemaal aan. Gelooft hij erin? Natuurlijk gelooft hij daarin. Wij denken vaak van, ja, maar die mensen geloofden er toch niet in. Ja, laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de democratie die we hier kennen in het Westen, heeft zijn basis in Griekenland. Als je nu naar Griekenland kijkt, dan geloof je dat natuurlijk allemaal niet. Maar ik bedoel, het Griekenland, en helemaal de christenes, dat was dus de uitvinder, zeg maar, van de democratie. Nou, dat is in de verste verte niet te vergelijken met wat het Westen democratie vindt. Want in de democratie van meneer Christenes was het zo, iedereen mocht stemmen. Iedereen, behalve vrouwen, armen, slaven en vreemdelingen. En wat overbleef mocht stemmen. Begrijp je, dus het was wel een vorm van democratie. He, dus het volk mocht dus wel gaan stemmen, maar dat was dus heel beperkt. He, tegenwoordig zou dat niet meer mogen, als bijvoorbeeld de SGP zegt, vrouwen mogen eigenlijk niet stemmen, of een vrouw mag niet een leidinggevende functie hebben in een regering. Nou ja, dan zeggen ze, dat is geen democratische partij, maar eigenlijk zit de SGP nog het dichtst bij de oorspronkelijke democratie. Zo zou je het eigenlijk kunnen beschouwen. Dus in alles waar wij zo over roemen in het Westen, daar zit heel veel afgoderij in. We zien ook dat als de apostel Paulus voor de Acropolis staat, dan zegt hij op een gegeven moment, dan gaat hij op een zeepkistje staan en hij spreekt de Atheners aan. En dan zegt hij, ik zie dat u een geweldige belangstelling en respect hebt voor goden. Niet dat hij daar zelf in geloofde. Hij zegt, maar ik kom u een andere god brengen. Want ik zag een lege sokkel langs de kant van de weg en daar stond onder voor de onbekende god. Omdat ze bang waren dat ze misschien één god waren vergeten. Ze hadden wel 450, maar stel je voor dat er 451 waren, dan zou je toch niet moeten vergeten. Hij zegt, en die god, die verkondig ik jullie. Je ziet ook dat de apostel Paulus niet vervelend ging doen en niet zegt van, ja, jullie geloven in allerlei goden en dat is allemaal onzin. Hij paste zich aan de cultuur van de mensen waar hij het evangelie bracht. En zo bracht hij dus God. En hij bracht ook Jezus, de Zoon van God. We zien ook in deze tijd vaak dat een heleboel christenen die hebben zoiets van, nou, ik wil niets te maken met occulte dingen of afgoden. En die verzetten zich op allerlei wijze daartegen. Maar je ziet dat de apostel Paulus dat niet deed. Natuurlijk geloofde hij dat niet. En hij wist ook wel dat er demonen achter zaten, achter die afgoden. Ook straks kom ik daar even op terug. Maar hij zocht mensen te winnen met het evangelie van Jezus Christus. Hij zocht mensen, je kan mensen niet overtuigen als je bij alles wat ze doen zegt, dat is verkeerd. Dat is niet zo dat hij niet met open vizier tracht. Het gaat erom dat hij mensen aansprak in hun eigen cultuur en denkwereld. Ik weet van een zendeling die kwam in, ik dacht dat het in Brazilië was, die kwam bij een stam waar nog nooit iemand was geweest. En het was een vrouwelijke zendeling, het was een zendelingen. En die maakte ook op een gegeven moment het kruisteken. En op dat moment pakte al die inlanders, die pakten hun speer en die wilden haar dus doden. Omdat dus het kruisteken daar eigenlijk een soort oorlogsverklaring is. Begrijp je? Dus dan moet je niet zeggen, nou maar daar blijf ik bij. He, dus je moet je op een gegeven moment realiseren dat je in een andere cultuur komt. En dat je in die andere cultuur de mensen moet zien te winnen. In de tijd van de oudheid, waar ook, en ik herhaal even, de westerse traditie zich op baseert. In die tijd was het vergeven van de daimonia heette dat, geloof ik, meervoud. Dat waren dus goden, dat waren heroes. Ja, een hero is een halfgod. Hè, zoals bijvoorbeeld Hercules, dat is een halfgod. Dat was daar heel gemeengoed. En het was ook zo van, geloof je daar niet in? Dan, net zoals Socrates, dan kon je nog zelfs de dood wachten. En de vraag is natuurlijk van, maar hoe zit het nu? Gelooft u in afgoden? Gelooft u in de goden van de Grieken of niet? Als je dus kijkt bij heksen, dan zie je dus al die goden terugkomen. al die goden die er dus in de mythologie zijn, die vind je daar dus terug, die geloven daar dus in. Ze geloven in natuurgoden, zoals dat heet. Ze geloven in de maangodin, Diana. Daar geloven ze in. En dan gaat wel kracht uit van die heksen, vergis je daar niet in hoor. Laat dat even heel helder zijn, dat er heel veel kracht uit gaat, want er zit inderdaad een daimonion zit daarachter. En ze bestaan dus. Mag je herhalen? En onze westerse traditie is daar wel degelijk op gebaseerd. Is daar absoluut op gebaseerd. Als we dan verder gaan met Socrates, die had dus een hele aparte filosofie ontwikkeld. Die zegt, ik heb een ideeënwereld en dat is de werkelijkheid. Wat jij ziet, dat is niet de werkelijkheid. Dat is ook niet blijvend. Hij zegt, maar de ideeën, dat is iets wat altijd blijft. En het vervelende is, het staat dus bekend als zeg maar de ideeënfilosofie. Maar het woordje idee is niet hetzelfde idee als in het Nederlands. Wat dus in het Grieks, ik geloof dat het idea is, betekent eigenlijk, het is een gestalte ergens van. Nou zegt hij, en de gestalte van wat er is in mijn hoofd, met mijn verstand, dat is de echte werkelijkheid. En wat wij zien, dat is niet helemaal de echte werkelijkheid en dat is ook maar tijdelijk. Nou, toen dacht ik een beetje van, dit lijkt wel een beetje op het boeddhisme. Nee, want dat zeggen ze dus ook, hè? Dat heleboel dingen die je ziet, en ook het lijden, dat is, eigenlijk is het er niet. Het is eigenlijk allemaal illusie. Maar het is niet vreemd. Het is niet vreemd dat deze Socrates dat zei. Een heleboel filosofieën die te maken hebben met godsdienst, zijn terug te brengen ook naar wetenschappelijke filosofie. Dat is niet heel veel anders. Want als je zegt van, wat doet een filosoof? Wat is filosofie? Filosofie betekent eigenlijk dat je onderzoekt naar de werkelijkheid achter de dingen. Mag ik het zo zeggen? Er is ook wel een andere uitleg daarover, maar ik vind het een mooie uitleg. Het is dus een onderzoek naar de dingen achter datgene wat je ziet. Er is dus ergens een realiteit die wij niet helemaal kennen, die we graag willen doorgronden, om te zeggen, en dat zijn de achterliggende feiten. Dat vind ik helemaal niet verkeerd overigens. Want de Bijbel zegt dat ook, hè. De Bijbel zegt bijvoorbeeld dat de zichtbare wereld niet is ontstaan uit het waarneembare. Dus het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare. Dus als je zegt, ik ben een filosoof, dan zou het heel goed kunnen dat je zegt, en wat is dan dat niet waarneembare, die onzichtbare wereld, wat is dat dan? Nou, dan kom je weer. Kom je bij engelen, kom je bij God terecht. Engelen, demonen. Ik laat jullie toch nog even in spanning horen, ik ga echt nog niet vertellen wat die demonen zijn. Straks zal ik ook iets vertellen over engelen, want ik wil steeds weer terugkomen over onze afkomst, als het gaat om de westelijke traditie. We leven tenslotte niet in Azië, we leven hier in het Westen. En Amerika hoort er natuurlijk ook bij, dat is het hele Europa, zeg maar, en Amerika. Dat is het Westen. En er zijn dus een heleboel mensen, Dawkins, dat is die atheïst en bioloog, die zegt ook van, er bestaat geen God, en die is ook heel boos van, ook op premier Cameron, dat hij zegt van dat je toestaat dat er christelijke scholen zijn en dergelijke. Die gelooft absoluut niet in een God. Maar als je ziet hoe ontzettend kwaad die is dat mensen geloven in een God. Daaruit zie je dus dat er een religieuze geest achter zit. Want in al die dingen, want dat geldt ook voor sommige christenen hoor, vergis je daarin niet, en ook met de islam. Het is dood en verderf dat ze zaaien als ze het niet met je eens zijn. Als ze niet met je eens zijn, dan zijn ze in staat je ter dood te veroordelen. Dat deden ze vroeger al in Griekenland, maar dat heeft onder de Romeinse Inquisitie is dat ook gebeurd. En zelfs onder de gereformeerde Inquisitie. Maar dat geldt ook voor degenen die echt van hun atheïsme een religie maken. Zich boos maken dat mensen geloven in een God. Dat is voor hun onvoorstelbaar. Dat moet echt afgekapt worden. Dat moet echt met wortel en tak uitgeroeid worden. En daar zit het religieus fanatisme, wat dus ook een atheïst kan hebben. Het is triest. Ja, ik vind het nog triester hoor, dat er sommige christenen zo zijn, want dat is echt heel erg. Laten we ook niet vergeten dat er heel wat onder de naam van het kruis, zijn er ook heel wat mensen gestorven. Die zijn vermoord. Het was ook zo dat, ik wil u toch een stuk geschiedenis geven. dat ongeveer in het eind van de 4e eeuw, toen werd op een gegeven moment het christendom verheven tot staatsgodsdienst. Weet je wat er toen ging gebeuren? De christenen waren eigenlijk tot en met de 3e eeuw, zeg maar, de meest vervolgde groep in Europa. De meest vervolgde groep. Maar toen ze dus aan het eind van de 4e eeuw, zeg maar in 395 na Christus, toen het dus een staatsgodsdienst werd, toen werden dus andersdenkenden werden dus vervolgd en gedood. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk. En je moet je ook voorstellen, als dus het christendom tot staatsgodsdienst wordt verheven, nou, dan neem je wel een aantal toe, hè. Want iedereen wil het wel, want het heeft zijn voordelen, hè? Dus je krijgt ook betere banen enzovoorts. Het gaat je goed, want het is een staatsgodsdienst. Op dat moment, en ik weet wel dat heel veel mensen dat niet met mij eens zullen zijn, op dat moment stierf het werkelijke christendom. Want het werkelijke christendom zal altijd vervolgd worden. Het werkelijke christendom is veel minder groot dan het nu is. Ik geloof dat we nu op dit moment in de wereld, we leven nu met iets meer hè, dan 7 miljard mensen, geloof ik. Hè? Ongeveer 2,2 miljard mensen vallen onder het kopje christelijk. 2,2 miljard. Dat is er nogal wat. Ik moet denken aan de Heer Jezus die langs ging en een heleboel mensen volgden, want ze zagen de tekenen en de wonderen enzovoort. En hij stuurde ze bijna allemaal weg, wist je dat? Want ze volgden hem vanwege het feit van de wonderbare spijziging. Ze zagen de tekenen en wonderen, dus ze liepen hem achter hem aan. Maar ze accepteerden hem niet als de Messias, als de Zoon van God. En hij stuurde ze ook weg. Toen Jezus gestorven was en daarna opgewekt was, toen was er dus een vergadering van gelovigen. Er waren maar 120 mensen in Jeruzalem bij elkaar. 120 mensen. Terwijl tienduizenden, honderdduizenden achter de maan waren gegaan. Ze zagen de geweldige tekenen en wonderen. Dat is in deze tijd ook zo, hoor. Vergis je niet. Er zijn dus een heleboel charismatische groepen en evangelische groepen die roepen. Die lopen alles achterna waar men zegt van, oh, we hebben blinden genezen en er zijn doden opgewekt. En je ziet dus hele horde mensen erachterheen gaan. Maar er zijn maar weinig mensen die echt zeggen, maar ik wil God dienen. Als Paulus komt bij de Romeinen. Dat is een brief aan Rome, aan de gemeente in Rome. Dan zegt hij, ik ben aangesteld door God om de heidenen te brengen tot gehoorzaamheid des geloofs. Wow, dat is nogal wat. Ik las laatst nog, ik geloof dat het Andries Knevel was, die zegt van ja, we moeten een evangelie hebben waarbij de mensen niet tegen de schenen schoppen. Nou, dat bestaat niet, dat evangelie bestaat niet. Want dat evangelie zegt, bekeert u. Jouw leven is niet op orde, je hebt je te bekeren tot God. Dat is iets heel anders dan dat je zegt, nou, moet je eens horen, ja, ik wil je toch niet kwetsen hoor, maar God houdt van je, kom er maar gewoon bij. Dat is niet het evangelie wat Jezus bracht, dat is ook niet het evangelie wat Paulus bracht. Het is een scherp evangelie. Maak je leven op orde. God is gekomen om die genade te geven, maar je moet je wel bekeren, want anders ga je verloren. En God wil niet dat je verloren gaat, daarom heeft hij zijn zoon gegeven. Het evangelie is messcherp. Kijk, Paulus die paste zich wel aan in de cultuur, maar hij paste zijn boodschap niet aan. Want in diezelfde boodschap die ik u net beschreven heb, toen hij in Athene was, toen zegt hij, want God heeft een man aangesteld om de wereld te oordelen. Nou ja, dan wordt het toch wel heel anders, hè? Als God een man heeft aangesteld om de wereld te oordelen. Nou, dit is nou ook de boodschap die wij als christenen moeten uitdragen. Dat is niet zoetsappig. Dat is absoluut niet zoetsappig. Dat gaat dwars door iemand heen. Op een gegeven moment wordt ook tegen Maria gezegd, door de engel die de Christus aankondigt, dan zegt ze, er zal een zwaard door uw eigen hart gaan. En ieder die hier zit, die het evangelie hoort, er gaat een zwaard door uw hart. Want dan komt openbaar wat er in uw hart is. Dus ook de verkeerde dingen. Uw eigen wijsheid, uw hoogmoed, uw hang naar macht, verkeerde seksuele begeerte. Al die dingen komen aan het licht wanneer Gods woord wordt gepredikt. Is nooit leuk. Maar het brengt wel heil. Het brengt u bij God. Het evangelie is niet zoetsappig. Het is messcherp. De Hebreeënbriefschrijver zal later ook zeggen dat God als het ware een woord brengt dat scherp is als een tweesnijdend zwaard. En van eens scheidt merg en been. En overleggingen en gedachten. Nou, probeer eens een keer overleggingen en gedachten van elkaar te scheiden. Ik begrijp natuurlijk wel, zo messcherp is dat woord van God. Ook voor u. Ook als u naar de lezing komt, gaat het niet om dat u zegt, nou, ik wil toch wel iets weten over de demonen en engelen enzovoort. Dat is prima, maar er komt ook een messcherp woord. Er komt ook een beetje geschiedenis, om het een beetje te verzachten. Om u toch een beetje te laten zien hoe het was in het oude Griekenland en in de middeleeuwen. Maar dit is wel de kern van het evangelie. Bekeert u. Als we dus kijken naar de Socrates, die had ook nog iets heel aparts. Een van de dingen die hij promoten was de leus, ken u zelf. Wie kent die leus? Vrijmetselaars, hè? Ja, maar dat had hij niet van de vrijmetselaars, want officieel waren de vrijmetselaars er nog niet. Hè? Die kwamen geloof ik pas in de 18e eeuw of zo. Hoewel het al langer bestaat, maar officieel was het de 18e eeuw. Weet u waar die uitdrukking vandaan komt, ken u zelf? Dat kwam van de tempel van Apollon. En waar was die tempel van Apollon gevestigd? Die was gevestigd bij, wie weet het? Nee, het was wel in Griekenland. De keizer van de god Apollon had dus een tempel waar dus het orakel van Delphi was. Dus in Delphi, daar op de tempel zat, ken u zelf. Nou, Socrates vond dat ook. En Socrates zegt, als jij jezelf kent, dan kent je eigenlijk alle wijsheid die daarbij hoort. Dan denk ik, ja, ik hoor eigenlijk ook de moderne vrijmetselaars, hoor ik dat ook zelf, hoor ik die ook zeggen. Ben je wel eens keer geweest in een vrijmetselaarsloge? Ik niet, maar ik heb er foto's van gezien. En dan zie je dus boven de deur, zie je zo, ken u zelf. Ken u zelf. Dus als men het heeft over het verrijken van jezelf, komen tot een bepaalde kennis, dan zeg je moet eigenlijk een speurtocht maken in je hart, in de kamers van je hart, en zo kom je tot volle kennis. Ik kan je zeggen, er is geen occultere en duistere leer dan dit. En Socrates bracht dat. Socrates die begon ermee, als je jezelf kent, dan heb je dus alle wijsheid. En als je jezelf niet kent, dan ben je niks. Maar diezelfde Socrates, weet je wat hij ook zei? Diezelfde Socrates die zei, ik weet dat ik niets weet. Nou, dan ken je jezelf ook niet, toch? Volgens je eigen filosofie. Hij ging er prat op. Maar dat is dus een schijnvroomheid. Hij zegt, ik weet dat ik niets weet. Maar als je daarnet hebt gezegd van, maar als je jezelf niet kent, dan weet je helemaal niets. Dus je moet zoeken in jezelf. Dan is hij niet zo heel ver gekomen, denk ik. Is de zelfkennis. Kijk, altijd weet je wat de Bijbel zegt over je hart, het innerlijk. Hij zegt, daar komen het moord, overspel, alle verkeerde dingen, die komen uit dat hart vandaan. En zij zeggen, je moet dus in je innerlijke zelf, in je hart, in de kamers van je hart moet je kijken, want daar zijn alle schatten verborgen van hemel en aarde. Nou, dat is niet wat er in de Bijbel staat. Begrijp je dat de basis, ook van de filosofieën van de westerse maatschappij, hebben een occulte basis. Van mensen die geloofden in goden en afgoden en demonen. Er werd ook openlijk over gepraat. En heel veel mensen hebben ook gezegd, nou, de Socrates, dat is echt het summum. Dus ik denk, nou, ik moet toch eens meer lezen over die Socrates. Misschien kan ik daar wat van leren. Wat blijkt nou van deze Socrates? Die heeft nog nooit iets op papier gezet. Nog nooit. Het enige wat wij van hem weten, zijn drie mensen die iets over hem geschreven hebben. Waaronder zijn leerling Plato. Toen hij stierf in 399 was Plato ongeveer 25 jaar. En daarna heeft Plato geschreven de verdediging van Socrates tijdens het proces in 399. Waar hij niet bij was geweest. Vind ik knap. Maar waarschijnlijk heeft hij gedacht van, nou, ik weet het gedachtegoed van mijn meester, dus ik kan wel zeggen wat hij ongeveer ter verdediging heeft gezegd. En wat komen daarin voor? Juist. Wat ik net ook al zei. Zeus, Hera en nog een paar andere goden. Natuurlijk geloofde hij daarin. En Plato geloofde daar ook in. Maar het was nog erger met Plato gesteld. Plato, die geloofde ook in de demiurg. Een demiurg heeft niks met een chirurg te maken. Een demiurg is een demon. Maar Plato beschouwde dat eigenlijk als een oppergod. Hij zegt, nou, wat heeft die god nou gedaan? Die heeft een idee genomen. Wat ik uitgelegd heb, dat is dus een gestalte. Een bepaalde werkelijkheid. En hij heeft gekeken naar de chaos van allerlei materie. Dat heeft hij met elkaar verbonden. En boem. Ja, waarom ik eigenlijk boem zeg, dat weet ik niet. Maar het lijkt een beetje op de Big Bang. En toen ontstond de wereld. Dat is wat hij geloofde. Dus de demiurg van Plato, dat is dus eigenlijk een soort god die alles geschapen heeft. Komen we dat nu nog tegen? Ja. Je komt het tegen in het esoterisch christendom. kom je het tegen. Je komt het tegen met, bij mensen die bezig zijn in zijn algemeenheid met esoterie, met, dat is een ander woord voor, een Griekse woord voor kennis.
Telema.
Nee, telema is de occulte wil. De gnosis. Wat is de gnosis? Want in de gnosis wordt dus ook gezegd dat het een demiurg was. Het was een iets andere. Dan zeiden ze, nou, die demiurg, dat is inderdaad een soort God. Die heeft alles geschapen wat met de materie te maken heeft. Maar Jezus, de God van Jezus Christus, dat is de ware goede God. Dus die demiurg wordt vergeleken met Yahweh. Maar de God van Jezus Christus, dat is dan de goede God. Die mensen hebben dus nooit de Bijbel gelezen, hè? Want dan hadden ze dus Hebreeën 1 vers 1 en 2 gelezen. En daar staat dat Jezus Christus de schepper is van hemel en aarde. Dus ze hebben het over de God van Jezus, goed, dat is zijn vader. Maar de vader heeft het geschapen door zijn zoon. Dus je ziet dus dat Plato en Socrates, dat zijn dus, het is het summum, dat is echt de top of the bill. Daar is onze filosofie en onze westerse maatschappij, dat zijn de wortels van onze maatschappij. En die geloofden dus in een demiurg. Die geloofden dus in een Big Bang van de demiurg. Die geloofden in geleidegeesten. Dat is toch triest, mensen, dat zo is. En dan zijn ze boos en ze kwaad, dat als je gelooft in demonen, in boze geesten, in engelen, dan heb je een middeleeuws geloof. Nou ja, ik zou je zeggen, als de Bijbel ergens van spreekt, dan zie je dus dat niks anders gaat dan over geesten. In Genesis 1, vers 2, is het tweede vers van het eerste boek van de Bijbel, en er staat, en de geest Gods zweefde over de wateren. Dus God is geest. In de moraalridders, daar zitten twee mensen waarvan ik dacht dat christenen waren, die zeiden tegen deze theoloog die ze interviewde, die ik net genoemd heb, die meneer Henk Vreekamp. Maar bestaan dat dan, boze geesten? Bestaan geesten überhaupt? Dan denk ik, als christen zo'n vraag stellen, dan zeg ik, ja, maar dat zijn interviewers, ze moeten wel zo'n vraag stellen. Maar dan denk ik, ik vind het toch wel raar. God is geest en dat staat er ook in de Bijbel en wij moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. En anders dan kunnen we hem niet eens bereiken. God is geest. Hij is de God der geesten, maar jij en ik hebben ook een geest. Het verschil is alleen maar dat wij ook een natuurlijk lichaam hebben. Maar in ons lichaam huist je geest. Als er over engelen worden gesproken, dan staat er, het zijn dienende geesten. Dus het is een geestelijk boek. De Bijbel is een geestelijk boek. Het gaat niks anders over dan over die geestelijke wereld. Die zijn impact heeft op jou en mij. Dat hebben die afgoden ook. Die afgoden hebben het ook. Want daar zitten dus de demonen achter en de wereldbeheerster en de engelen. Maar laten we eerst beginnen van, God is geest. De engelen zijn geest. Jij en ik hebben geest. En is dus een geestelijke wereld. Het enige verschil is dat jij en ik een lichaam hebben dat van de materie afkomstig is. Terwijl engelen ook een lichaam hebben, maar dat is een geestelijk lichaam. Dat is dus iets anders. Maar straks als wij naar God toe gaan, als je gelooft en je gelooft in de redding door Jezus Christus, kom je in de hemel en dan is het ook, is de hemel, is, daar zitten geesten. Dat is niet eng, dat zeg maar niet, want als je bij God bent, is het juist een hele goede plaats. Maar kennelijk is er ook iets anders. Kennelijk zijn er ook geesten die je kwade geesten zou moeten noemen, boze geesten. Net zo goed als er in de Bijbel sprake is van een Satan, trouwens. In een heleboel andere godsdiensten is er ook sprake van een Satan, toch? Een Satan is geen naam, want het betekent eigenlijk letterlijk tegenstander, aanklager, noem maar op. Het is dus eigenlijk meer, ik zou bijna zeggen, het is een functie. Maar het is dus niet een eigen naam, dat is niet zijn werkelijke naam. Maar kennelijk is er een strijd tussen God en tussen de Satan en afvallige engelen. Dat staat allemaal in de Bijbel, hè? Maar wat merken wij daarvan? Maar als u christen bent, heb ik een vraag aan u. Merkt u daar nou wat van? Merkt u iets van de strijd die er is in de hemel tussen God en zijn engelen? En tussen de Satan en zijn engelen? En in hoeverre heeft u daar wat mee te maken? Weet je, er staat een tekst in Efeze 6 en daar staat, we hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. En vlees en bloed, zoals je weet, dat zijn mensen. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Het is een tekst wat maar zelden, maar ook wel zelden in predikingen voorkomt. We hebben dus niet te strijden tegen, tegen de moslims, tegen Hamas, of tegen Israël, of tegen de Amerikanen, of de Russen, of tegen de communisten, of de kapitalisten. Want dat zijn allemaal mensen die een bepaalde filosofie aanhangen of een bepaald volk vertegenwoordigen. Maar wij moeten dus strijden tegen de gevallen engelen en de wereldbeheersers in de hemelse gewesten. Als u een christen bent, dan vraag ik aan u, hoe vaak heeft u al gestreden? Heeft u al overwinningen behaald? Bent u ze wel eens tegengekomen? En als u niet tegengekomen, waarom bent u dan niet tegengekomen? Er bestaat dus een geestelijke wereld waar vijanden zijn van u. Dat zijn dus die boze geesten, dat zijn die wereldbeheersers. En dat zijn die engelen, gevallen engelen dan wel te verstaan, want dat zijn natuurlijk ook goede engelen. Toen ik eens keer las een stuk uit een encyclopedie, dat ging dus over Socrates en zijn geleidegeest. Toen zei ze, ach ja, natuurlijk, de duivel betekent ook wel een boze geest, maar die boze geesten zijn niet allemaal boos. Wow, dat is toch geen boze geest, toch? Ja. Nou, weet je wat, zegt ze, het betekent ook God of halfgod betekent het ook. Nou, er zijn er wel eens goede halfgoden en er zijn ook goede goden. Nou, toevallig is het zo dat de Bijbel in het Oude Testament de engelen ook goden noemt. Godenzonen dan wel te staan. Dan heb ik het niet over die Ajax-spelers. Dat zijn ook godenzonen volgens zeggen. Maar ik heb het dus over het feit dat dat de zonen gods worden genoemd in het Oude Testament. Maar er bestaan dus afvallige engelen waartegen een christen zou moeten strijden. Hij strijdt die strijd dus niet tegen minister De Jager of iemand anders die dus hele vervelende dingen voor ons doet, zodat onze portemonnee maar steeds kleiner wordt. We hebben te strijden tegen de boze geesten en tegen de engelen in de hemelse gewesten. En ik ga nog een keer tegen u zeggen, hoe vaak bent u ze tegengekomen? Want ik ga toch een beetje pesten. Hoe vaak bent u ze tegengekomen? En hoe vaak heeft u de overwinning behaald? Of misschien wel, hoe vaak heeft u al de nederlaag geleden? Hoe krachtig is uw leven in Christus? Hoe vaak heeft u de overwinning? Of bent u dan nooit in het wild zo'n demon tegengekomen? Of zo'n engel? Of zo'n wereldheerster? Vraag je dat eens een keer af. Want ze lopen overal rond in het wild. Maar je kan ze wel tegenkomen. Dat zijn jouw tegenstanders. Onze tegenstanders. Ik moet daar even iets over zeggen. Als ik ga het over de Satan. Want dan voor sommige mensen is het misschien niet duidelijk. Maar Satan was oorspronkelijk een prachtige gerub. En een gerub is een type engel met 4 vleugels. Met enorm veel macht. En je kunt over hem lezen in Ezekiel 28. Daar zie je dus dat hij een prachtige engel was. Hij was volkomen geschapen. Hij was fantastisch mooi. En er staat dus, alles was gereed toen hij geschapen werd. Dat wil zeggen, in tegenstelling tot u en mij, wij worden als behalve dan Adam en Eva, maar we worden dus als baby geboren, zoals u het ongetwijfeld zult weten. Dus u heeft nog eigenlijk helemaal niks. U moet opgroeien. En dat regelt aan de manier waarop u opgroeit, hè, door uw ouders, en later dus ook geestelijk, wat u zult zijn. Dus die groei kan ook belemmerd worden. Maar deze engel, dat geldt voor alle engelen, die werd compleet geschapen. Met alle macht en autoriteit en met een stralende heerlijkheid en een schoonheid. En deze engel, die viel. En als je zegt, ja, als die een gevallen engel is. Kijk, als iemand zegt, het is een gevallen vrouw, dan weten we allemaal wat het is. Maar als je zegt een gevallen engel, dan is die letterlijk gevallen, maar dan wel uit de hemel. En hij is op de aarde gegooid. Hij kwam in opstand tegen God. En wat was zijn zonde? Want de eerste zondeval was dus niet op deze aarde, zoals sommige mensen denken, die was dus in de hemel. En hij werd dus op de aarde geworpen. En wat was zijn zonde? Nou, zijn zonde was dit. Hij wilde macht, hij wilde verheerlijkt worden. Want in Jesaja, kunt u, ik hoop dat Jesaja 14 is, ik weet het niet precies uit mijn hoofd. En er staat ook van dat hij bij zichzelf al dacht, ik zal mijn troon zetten ver in het noorden, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Dat is wat hij zei. Hij wilde zich gelijkstellen aan de Allerhoogste. Dat betekent dus gelijk aan God. Dus ook de verheerlijking krijgen. Hij was dus had dus een begeerte om verheerlijkt te worden, om aanbeden te worden, zoals God dat werd. Dat is wat hij wilde. En hij wilde macht. Dit zijn twee dingen die ook in deze wereld op geld doen. Ik had, toen ik op een gegeven moment bij een notaris was, en me het inlied schrijven voor, of sorry, me liet voorlichten over het maken van de statuten voor de gemeente die opgericht werd. En toen zei hij, waar het eigenlijk om gaat is wie de macht heeft. Ik zeg, nou, dat is niet de bedoeling. Ik zeg, dus ik heb me uitgelegd hoe ik erover dacht. Als er macht is, dan is die bij God. Natuurlijk stelt hij ook mensen aan. En in zekere zin heb je dan ook macht. Maar het is niet waar je naar moet hunkeren. Maar alles in deze... Ik zag laatst een paar politieke kopstukken. Ze zeggen, bottom line gaat het hier over, we willen de macht. En dat vond ik wel eerlijk. Jullie ook niet? Maar dan is dat toch wel een beetje corrupt, toch? Als je macht wil. Ja, maar hoog wacht eens, Walter. Als politicus, dat ben ik niet hoor, alsjeblieft niet. Want dan moet je ook acteur zijn, dat ben ik ook niet. Als politicus wil je graag dat jouw ideeën worden geïmplementeerd en uitgevoerd worden. Want dat is goed voor het volk. Het volk begrijpt het niet altijd dat het goed voor ze is, maar het moet wel uitgevoerd worden. Want het is goed voor ze. Geen gezeur van ik wist het niet. Dit is goed voor ze. Begrijp je dus die macht? Daar is het dus vele om te doen. Want ze weten ook, als ik macht heb, dan kan ik uitvoeren wat ik wil. Waarom denk je ook dat ze zich de tent uitvechten, ook als het gaat om politici? En als het maar even kan dat je je politieke vrienden kan beschadigen, nou, als dat even kan en jij dus dan toch weer meer stemmen kan krijgen, dan zullen ze dat zeker doen. In de hele wereld is dat hetzelfde. En dat heeft te maken dat sinds de zondeval, de mens die dus verleid werd door de Satan, de wet van de Satan geldt op deze wereld. En dat is de wet van de jungle. En de wet van de jungle is het recht van de sterkste. Wie de macht heeft. Dus je kan macht hebben wat legaal is. Maar je kunt ook macht hebben dat je verkregen hebt door kracht. Of door fraude. Of door manipulatie. Dat maakt niet uit wat. En denk nou niet dat in onze democratie er geen fraude is. Er geen manipulatie is. Het is hetzelfde. We zitten allemaal, en dat geldt zeker ook voor politici, en zij die niet geloven en die wel geloven in de politiek zitten ook, die zitten nog steeds onder de wet van de jungle. Wet van de sterkste. Kennen wij in deze wereld dan een andere wet? Ik denk het niet. We zeggen, oh wacht eens even Walter, we hebben hier een rechtsstaat. En we hebben hier de scheiding van de machten. Nou, daar ga ik niet over uitweiden, maar wij kennen hier de scheiding van de machten. Dus we kennen hier een rechterlijke macht. En dan kan dus op een gegeven moment een politici of ook de Tweede Kamer kan niet zeggen, nou ga ik die rechter ontslaan. Dat kan niet in ons land. Een rechter wordt benoemd voor het leven. Met andere woorden, hij is een god. Hij kan dus wat hij doet en wat hij beoordeelt, hij wordt wel beperkt door de wet. Maar wat hij bedenkt en wat hij beoordeelt, dat is zo. Je bent pas schuldig als de rechter je veroordeeld heeft. Ook al ben je dus de grootste moordenaar en de rechter heeft je niet veroordeeld, ben je niet schuldig. Toch? Dat heeft dus niets te maken altijd met gerechtigheid of met waarheidsvinding. Het heeft vaak te maken met het feit dat ook de rechterlijke macht onderworpen is aan het recht van de sterkste. We hebben het laatst ook nog gezien met die zaak van Wilders. Ik heb mijn ogen uitgekeken, niet over Wilders, daar verbaas ik me niet zo over, maar wel over die rechter die daarbij zat. En hoe die man daar afging. Ik heb daar staan kijken en dacht ik, ja natuurlijk, het is ook maar een mens natuurlijk, maar ook een mens met zo ontzettend veel fouten. Maar dat is dan wel iemand die dan recht moet spreken over anderen. Begrijp je dat je pas echt goed recht kan spreken wanneer je zelf ook recht staat en rechtvaardig bent. Alleen dan kan dat dus. Nou, wat er dus is gebeurd, de Satan is gevallen, is op de aarde geworpen. En daardoor kon hij dus ook de mens verleiden. Dan zeg je, goh, waarom staat God er toe? Nou, ik zal het proberen in een paar zinnen te zeggen. Maar het is gewoon dat God toelaat. Net zo God als Jezus, als de tweede Adam, door de Heilige Geest in de woestijn werd geleid om verzocht te worden door de Satan. Sowieso heeft de Satan de mogelijkheid gekregen om de mens te verleiden. Hij trapte erin. En dan kan je ook zeggen, ja, maar waarom staat God er toe? Het is de enige manier dat de mens zijn keuze en zijn vrije wil kan laten gelden. Als die mens maar steeds wordt omgeven door God zo van, nou, dan kan je hem niks overkomen. Ja, dat is ook drie keer niks natuurlijk. Hè? Dan bestaat dus de hemel en ook hier op aarde alleen maar mensen die overal beschermd worden en overkomt er nooit wat. Het is jouw beslissing. En ook voor Adam en Eva was het hun beslissing wat ze deden. Toen ze hoorden, toen eigenlijk God zwart werd afgeschilderd door de Satan. Toen hebben ze dat geloofd. En ze hebben gehandeld naar hun eigen wil. En ze hebben zich laten bedriegen. Ja, achteraf hebben ze dat wel gezien. Maar ze zijn erin gestonken. Die Satan, dat is dus degene die gevallen is. Dat is dus een engel. Er zijn dus engelen. En hij heeft ongeveer een derde van de hele legermacht van God heeft hij meegenomen in zijn val. En toch nog even, ik weet het eigenlijk er niet bij, want anders dan krijg ik weer een vraag van, dat God het nou toestaat en hoe zit dat dan? In de hemel heeft een ieder ook een vrije wil. En die kan je gebruiken en die is gebruikt door de engelen, want ze hebben gekozen voor zichzelf. Daarom is een derde van de hele legermacht van de engelen, die zijn gevallen en die zijn op de aarde geworpen. En misschien zeg je, ja Walter, een mooi verhaal, maar hoe kan dat nou? Want als ik in de Bijbel lees, staat het, zijn ze allemaal nog in de hemel. Ook die gevallen engelen, ja dat klopt. Want toen hij de mens verleidde, toen Satan met zijn engelen de mens verleidde, kreeg hij weer een positie in de hemel. Hij kreeg namelijk de positie die de mens toekwam. Want van de mens staat geschreven dat hij als koning zou heersen over deze aarde. Dat staat al in Genesis 2, geloof ik. Nee, Genesis 1 is dat. Dat God zegt, dat is, ik maak de mens naar mijn beeld, opdat zij heerste over deze aarde. De mens viel, en daardoor is onze positie dus gegeven aan de vijand. Die heeft het dus nu verkregen. Hij zal later weer uit de hemel geknikkerd worden, daar kom ik straks even op. Maar er bestaan dus, let wel, er bestaan dus engelen die gevallen zijn. Er bestaan dus engelen die gevallen zijn. Het punt is alleen maar dat heel veel mensen denken van, oh maar wacht eens even, engelen die gevallen, dat zijn zeker ook demonen, maar dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Want ook als je kijkt, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks, is er een totaal ander woord voor engel of voor demon of boze geest. Dat is een totaal ander woord. En er zit nog een tussenfase in, dat is een wereldbeheerser. Ik geloof dat er maar 3 keer in de Bijbel staat, in het Nieuwe Testament. Dat zijn wereldbeheersers. En die bestaan dus. En die zijn niets anders dan erop uit om jou en mij ten val te brengen. En hoe doen ze dat? Dat wil ik wel ook nog vermelden. Dat doen ze dus doordat ze jou aanvallen. Op je gedachten. Als je ziet dat Jezus verzocht werd in de woestijn, dan werd hij echt als, hoe moet ik het zeggen, face-to-face met de Satan, werd hij verzocht. De Satan die zei allerlei dingen tegen van, ben je wel een zoon van God enzovoorts. Nou, Jezus liet zich daarin niet misleiden. Maar een heel groot gedeelte van de strijd die jullie en ik voeren, vindt hier plaats, in je gedachten. Waarbij hij jou kan beïnvloeden, waarbij hij je beschuldigt, waarbij je misleidt, waarbij hij probeert om je ook te verleiden. Misleiden is niet hetzelfde als verleiden, hij kan zowel misleiden als verleiden doet hij om dingen te doen die God niet wil. Maar de vraag is, weet je dat, zie je dat? Heb je dat gezien in je leven? Of zeg je, nou Walter, ik heb nooit last van hoor. Ik heb ook helemaal geen zonde, dus ik kan ook niet misleid worden. Ik kan je dus zeggen, dan vergis je je zeer. Dan ben jij degene die al helemaal overwonnen is door de vijand, dat durf ik al te zeggen. Begrijp je dus dat de Satan, die zal je in de eerste plaats in je gedachten aanvallen. Misschien zeg je, ja hoe kan die dat dan? Ja dat kan die, hij kent jou door en door. Hij kan niet je gedachten lezen, maar hij kent jou door en door. Net zo goed als je zenuwachtig bent en je zweet. Nou, een boze geest kan dat zien. Misschien dat iemand anders het niet ziet, maar hij ziet het. Hij kan het zien aan bijvoorbeeld je hartritme, ik noem maar iets. Ik wil alleen maar zeggen, hij kent jouw manier van denken. En daar valt hij op aan. Het is maar de meest basale strijd die wij te strijden hebben tegen de machten der duisternis. In de gedachten. En als je dat aan kan, dan betekent het ook dat je ze kan overwinnen. En als je ze kan overwinnen, dan kun je naar de volgende fase gaan. Namelijk datgene wat Jezus zegt. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven. Dus boze geesten kunnen huizen in een mens? Ja, dat kunnen ze. Die geleidegeest van Socrates, waar ik het over had, die kan zowel in en uit bij de mens gaan. Die hoeft niet altijd in mensen te zijn, kan ook buiten zijn. Maar omdat het zo'n innige relatie is, dat zit vast en los en het is met elkaar verbonden. En soms lijkt zo'n demon wel sympathiek, toch? Het is toch wel handig als iemand is die je waarschuwt, als er gevaar is of zo. Maar het is één ding zeker. Ik durf deze stelling aan. Iemand die luistert naar een geleide geest, krijgt dat karakter van die boze geest. Daar word je mee verbonden. Want het is ook zo, als jij vervuld wordt met de Heilige Geest, dan ga je de gestalte van Christus ga je krijgen. De goddelijke gestalte, dat is wat de Bijbel ook zegt. Dat is de roeping van iedere christen. Dat namelijk de beeldenis van God weer zichtbaar wordt, zoals in Genesis 1, vers 26 en 27. Waarin God zegt, ik zal mensen maken naar ons beeld. Dat is nooit weg geweest van Gods plan. Dat is er nog steeds. En die Heilige Geest die je krijgt, als je daarnaar luistert, als dat je geleide geest, dat is een verkeerd woord, maar als dat je gids, als de Heilige Geest jouw gids is, dan krijg je het karakter van God. Je krijgt deel aan de goddelijke natuur. Wie deel krijgt aan de geleide geest, aan de demon, krijgt het karakter van de demon. En dat wist je niet toe. En alsjeblieft, hou je daar verre van. En misschien zeg je, ik heb er voordeel van. Dat zal best dat je daar voordeel van hebt. Maar dat is een tijdelijk voordeel. In deze wereld en op een gegeven moment wordt je karakter ook overgenomen. En je zult verloren gaan. Want God wil niet dat je gemeenschap met de boze geest hebt. Dat staat letterlijk in de Bijbel. God wil dat wij loskomen van iedere gedachte van boze geesten. En ook van bijgeloof overigens. Maar dit is geen bijgeloof. Ze bestaan. En ze kunnen in de mens zijn. En waarom willen ze in de mens zijn? Als Jezus boze geesten uitdreef, en dat weten we toch allemaal, dan zijn dat geen engelen. Laat dat helder zijn. God drijft geen engelen uit. Want waarom is er geen... Niet dat een engel niet in je kan zijn, want dat kan. Ik zeg alleen maar, waarom zouden gevallen, afvallige engelen niet in de mens willen wonen? Dat is heel simpel. Het zijn zulke krachtige wezens. Ontzettend machtig en krachtig. Als ze in een mens zijn, dan kunnen ze dus niet meer dan wat die mens kan. Dan is die verbonden met je natuurlijke lichaam. Met zijn vermoeidheid, met een zwak hart, met ik weet veel wat. Maar daar hebben engelen toch geen last van. Maar als ze in je zitten wel. Dus als er een demon in je zit, dan kan die dus heel veel dingen niet. Ik heb dat later eens een keer geïllustreerd toen we met iemand baden die dus wintigeest had. Toen kwam ik dus van achter bij die persoon en ik riep heel hard boe. En dan zie je dus dat die boze geest, die schrikt in die persoon. Die kan mij niet waarnemen. Die kan gebruik maken van de zintuigen van de mens. Hij ziet je niet. Dus is die buiten, heeft hij veel meer zintuigen, kan hij veel meer zien. Ik heb alleen de vraag nog niet beantwoord van, en waar komen nou die boze geesten vandaan? Staat dat in de Bijbel? Ja. Staat het duidelijk in de Bijbel? Nee. Dat niet. Dat is een stuk ergens in, ik dacht in Genesis 4 of in Genesis 6, dat weet ik niet. Dan zie je dus dat staat er van, en dan zagen de zonen Gods, dat zijn engelen, die zagen dus op een gegeven moment de vrouwen van de mensenkinderen en ze zagen dat ze schoon waren. Ze zeiden bij zichzelf, laten we nageslacht bij ze verwekken. Daar is dus de grond van waar de demonen vandaan komen. Dat is dus de offspring, om het zo maar eens te zeggen, van een engel en een mens. En ik weet wel dat dit heel moeilijk zal vallen, maar ik zeg het toch maar, want ik heb beloofd het uit te leggen en dat doe ik dus. Het is dus geen engel. Het is dus een en nu begrijp je, als het gaat om de Griekse mythologie, daar ken je dus halfgoden. Nou, die halfgoden, die noemt de Bijbel wereldbeheersers. Dat zijn die wereldbeheersers waarvan de Bijbel zegt, als ze geweten hadden, dan hadden ze nooit de Zoon van God gekruisigd. Dat zijn die wereldheersers. Als op een gegeven moment Plato, dat weet je wel, dat verhaal van Atlantis is gekomen door Plato. Hè? Weet je dat Plato hier gewacht van maakt? Ik weet niet of ik het hier heb. Misschien heb ik het hier. Oh ja, hier. Misschien mag ik dat even voorlezen. Dat gaat dus een verhaal over Atlantis. Hè? En men zegt dat daar de volgende oorzaak voor was. Kronos wist heel goed dat wij al eerder vermelden, namelijk dat de menselijke natuur niet sterk genoeg is om de volledige verantwoording te dragen voor alle doen en laten van de mens, omdat de mens vervuld raakt van eigendunk en oneerlijkheid. Daarom stelde hij als koningen en machthebbers in onze steden geen mensen aan, maar wezens van een goddelijke en edelijke ras. Halfgoden. Want dat zijn die halfgoden. Die halfgoden zijn demonen. En worden ook wel wereldbeheersers genoemd. En dan staat hier, hij gaf ons in die tijd het edele ras van de halfgoden als leiders. Ja, dat is dus wat hier over deze aarde is. Het wordt dus geregeerd door Satan, door zijn engelen en door deze wereldbeheersers. Dat is wat er gebeurt. Maar het is, en ik moet het tot mijn spijt zeggen, er zijn maar weinig christenen die hier weet van hebben. Laat staan dat ze de strijd hebben in de hemelse gewesten. De strijd waarvan Efeze 6 dat heel erg duidelijk maakt. Maar een christen is dus geroepen, en als u christen bent, dan bent u geroepen om de vijand te verslaan. Er staat in Romeinen 16 vers 20, de God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Onder uw voeten. Er staat niet, en God zal dat doen. Nee, ja, God zal het wel doen, maar door jou. Zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Maar wat doen wij? We vechten tegen mensen. Kijk net, we hebben niet te vechten tegen de Amerikanen of de Russen, of tegen de Joden, of tegen de moslims, of tegen de Arabieren, of tegen de Belgen. Ja, zelfs dat kan. Begrijp je? Dus dat is een. Maar we hebben dus te vechten tegen de gevallen engelen en de halfgoden in de hemelse gewesten, eigenlijk staat dapper. Dat is onze strijd die we hebben. En dat is toch triest van de eerste orde dat zo weinig christenen die strijd aangaan. En misschien zeg je, Walter, heb je dan een tekst? Ja, daar heb ik een tekst voor. Als je dat wil onthouden, schrijf het dan op. Dan adviseer ik je om te lezen Openbaringen 12, de versen 7 tot en met 12. Lees dat eens. Dan staat er, komt oorlog in de hemel. Oorlog in de hemel. Ja, want dat zeg ik net, door de val van de mens is dus, zeg maar, de Satan heeft weer met zijn engelen een plaats gekregen in de hemel, doordat hij de mens tot heeft laten vallen. En hij wordt dus weer uit de hemel gegooid. En door wie gebeurt dat? Dat is een co-productie. Dat zei, dat is Michael en de engelen, maar dan staat er heel duidelijk, ik dacht in vers 11, en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en omdat ze hun leven niet lief hadden gehad tot in de dood. En dat ga jij, en dat ga ik dus doen. Wij zullen de Satan overwinnen. Wij zullen de boze uit de hemel drijven. Hoe doe je dat, hè? Nou, de Bijbel zegt heel eenvoudig, dat wij hebben in Christus mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Boven iedere overheid en macht. Overheden en machten zijn namelijk gevallen engelen. Daar ben jij toegeroepen. En de vraag is, wil je dat dan nog doen? Is het middeleeuws? Nee, want het is af. Het staat in de Bijbel. En weet je wat het oudste boek van de Bijbel is? Enig idee? Het boek Job. En wat staat er in het boek Job? Dat daar ook een vergadering was in de hemel. En wie was daarbij? De Satan. In het oudste boek wordt al gewag gemaakt van het feit dat de Satan in de hemel is. Die positie heeft hij dus rechtens verkregen omdat hij de mens overwonnen had. Laten we dat niet vergeten. En God erkent die positie. Dus daarom zit hij nog. Maar het is de bedoeling dat de echte christenen, en ik heb bijna een hekel aan het woord christen omdat het zo bevuild is, laat ik het dan maar de kinderen gods noemen of de heiligen, die zullen de Satan weer uit de hemel verdrijven. En als je wil weten hoe dat moet, dan moet je we maar eens een keer aanspreken, want dan zijn we nog wel even bezig. Maar dat kan dus. Dus is het middeleeuws het geloof in demonen, halfgoden of wereldbeheersers bedoel ik en engelen? Nee. Het is al vanaf het begin, is dat al zo. Het is niet anders en tot de dag van vandaag is dat geloof er. Is er iemand die een vraag heeft?